Geliefde in de Heere Jezus Christus, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Ezechiël. En daarvan het 43ste hoofdstuk, het 10e en het 11e vers. Ezechiël 43, de versen 10 en 11. Daar spreekt het woord des Heeren aldus, gij mensenkind. Wijs het huis Israëls dit huis, opdat zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden, en laat ze het patroon afmeten. En indien zij schaamrood worden vanwege alles wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend de vorm van het huis en zijn gestaltenis en zijn uitgangen en zijn ingangen en al zijn vormen en al zijn ordinantiën. Ja, al zijn vormen en al zijn wetten. En schrijf het voor hun ogen, opdat ze zijn ganse vorm en al zijn ordonnantie bewaren en dezelfde doen. Tot zover. Letten wij vanmorgen op de voorstelling van de tempel en de tempeldienst tot beschaming en tot vertroosting. De voorstelling van de tempel en de tempeldienst tot beschaming en tot vertroosting. En dat in verband met, zo de Heere wil, de bediening van het heilige avondmaal aanstaande zondag. We hebben allemaal wel van de profeet Ezechiël gehoord. We hebben ook wel eens bij bepaalde gedeelten uit het boek van de profeet Ezechiël stilgestaan en overdacht. Dit gedeelte dat ons is voorgelezen behoort bij de hoofdstukken die gaan over een nieuwe tempel, een nieuwe dienst. Ezechiël bevond zich met de ballingen in Babel aan de rivier de Kebar. En daar heeft de Heere hem laten zien een nieuwe tempel. De afmetingen van die tempel, de muur eromheen, de priesterkamertjes, de poorten. Ja, alles wat met die dienst en met die tempel verband houdt, heeft de Heer hem heel duidelijk getoond. Ezechiël had al eens eerder in een visioen die tempel gezien, maar toen was het nog de tempel in Jeruzalem. Ik noem enkele dingen om het verband duidelijk te maken. Ezechiël hoort bijna zeker bij die ballingen die in het jaar 597 voor Christus door Nebukadnezar zijn weggevoerd. Hij was een priesterzoon. In het jaar 597 was Nebukadnezar gekomen, maar toen had hij niet de hele stad verwoest. Hij had wat afgebroken aan de muren en hij had een deel van de bevolking meegenomen. En daarbij was ook Ezechiël. En met die ballingen is hij daar aan dat grote stroomkanaal, de rivier de Kebar, is hij gekomen om daar verder te blijven. De definitieve verwoesting van Jeruzalem, dat gebeurde wat later, toen kwam Nebukadnezar terug. Dat was 9 jaar later, in het jaar 586. Toen kwam er een einde aan de tempel en de tempeldienst. Het werd alles met vuur verbrand. Ezechiël wist daar reeds iets van. De ballingen in Babel, ja, die keken met spijtige ogen richting Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin. Jeruzalem dat toch nog steeds in bezit was van de tempel en van de dienst van de Heere. Zij hoorden er niet meer bij. Maar toen, het was een vergadering met wat oudsten van de ballingen. Toen kwam opeens de geest van de Heere en die pakte Ezechiël op en die verplaatste hem naar Jeruzalem. En toen zei de Heere, moet je eens kijken, mensenkind, wat daar te zien is. En toen zag hij daar uitziende van de Noorderpoort, zag hij daar een afschuwelijk afgodsbeeld staan, in de buurt van het brandofferaltaar. En de Heere zei, kom nog maar eens verder mee. Kijk eens, er is een hol in die muur. Graaf er eens doorheen. En toen zag hij daar 70 mannen. En die stonden bij allemaal afbeeldingen van kruipend en verfoeilijk gedierte. Onrein gedierte. En daar bogen ze zich voor. Daar bewezen ze eer aan. Allemaal afschuwelijke heidense afgoderij. Zie je het, mensenkind? Kom nou nog eens verder mee. Laten we nog eens dieper doordringen in die tempel in Jeruzalem. Wat zie je daar? Vrouwen. Die bewenen de Tammuz, een vruchtbaarheidsgodin. Een landgodin. In wier dienst vaak een soort, ja, religieuze prostitutie werd bedreven. Is het niet afschuwelijk, mensenkind? Toen gingen ze nog verder, graaf nog eens dieper. Toen zagen ze 25 mannen, die met hun rug naar de tempel des Heren stonden, en die zich bogen voor de zon. Aanbidders van de zonnegod. Mensenkind, kun je verstaan dat ik in dit huis niet meer blijven kan? Ik kan hier niet zijn, sprak de Heere God. Ze denken wel dat ze daar veilig zijn in Jeruzalem, omdat ze een tempel hebben en een ark en noem maar op. Maar ik kan er niet zijn. Zij hebben het afschuwelijk gemaakt voor mijn aangezicht. Ezechiël heeft nog meer gezien. Hij heeft tot zijn grote verbijstering gezien dat wat hij al eerder in gezichten had gezien aan de heerlijkheid des Heren, dat komt weer terug. En hij ziet de cherubs en hij ziet dat de troon van God zich verplaatst naar de poort, de oostpoort meen ik. En dat de Heere zijn tempel gaat verlaten. En wat iedereen voor onmogelijk hield, dat gebeurt. Ach, wat kunnen wij schreeuwen, des Heere tempel is deze. En dat de Heere er niet meer in is, niet meer bij is. Dat wij gewoon denken, de vorm. Genoeg, daar hebben wij genoeg aan. De dienst, die we plegen. En dat ondertussen de afgoderij, de gruwelijkheid, gewoon doorgaat. Ik zeg, man, het is toch afschuwelijk. Hoe durven ze zoiets te doen? Ja, je zou ook kunnen zeggen, hoe durven wij zoiets te doen? Wij buigen misschien niet voor dat kruipend gedierte en al die eigenaardige dingen. We hebben op de hoek van de kerk misschien geen beeld staan. Misschien wel ook trouwens. Maar alles waar wij op steunen, buiten God, dat zijn onze afgoden. Ezechiël heeft ook gezien dat er geen ontkomen aan was. Want op een moment kwam er een man met een paar helpers. En die man die voorop ging, die in een linnen lijfrok, die had een inktkoker met een schrijfstift bij hem. En die gaf opdracht om te gaan doden. Ze moesten achter die man met die schrijfkoker aankomen, de verdelgers, want die tekende een teken op het hoofd van de lieden die zuchten en benauwd waren vanwege de droeve omstandigheden waarin het volk zich bevond. Die kregen een teken en die moesten niet gedood worden, maar verder zei die man, begin maar bij de tempel, bij die oude mensen die daar tegen de muur aan hangen. Dood ze, ouden en jongen, verschoon niet. Dat was verschrikkelijk. Het oordeel begint bij het huis van God. En die mannen die gaan hun gang en die doden ouden en jongen. Alles aan de verwoesting prijsgegeven. De ondergang. Wij kunnen God niet annexeren. Zijn dienst annexeren. Voor onszelf. Voor onze afgoderij. En voor onze eigen begeerte. Het kan lang duren. Gods molens malen langzaam. Maar ze malen wel zeker. En zo heeft Ezechiël de boodschap ook in Babel mogen brengen aan de ballingen. Denk niet dat ze daar in Jeruzalem veilig zitten, al wonen ze in de schaduw van de tempel. Nee, want God zal daar komen met zijn oordeel. Goed, ik noem een moment, een enkel moment uit de historie. Je krijgt wonderbaarlijke profetie over allerlei volken, ook over Israël, dat het uit de dood herleven zal. Denk aan Ezechiël 37. En dat de Heere ze uit hun graven zal doen opkomen. En dan in de volgende hoofdstukken bij 40 begint dat, daar begint opeens die beschrijving van die nieuwe tempel. Een gedeelte, die hoofdstukken vormen een gedeelte dat we niet zo gauw lezen en waar we eigenlijk ook de betekenis niet van zomaar kunnen vaststellen. Ik vermeen ook niet dat ik dat alles uit kan leggen. Een kleine lijn mogen we elkaar voorhouden. Is het nou net zoiets geweest als toen Mozes op de berg was, toen de Heer hem liet zien hoe die tabernakel gebouwd moest worden en dat alles naar die afbeelding gemaakt zou worden? Nee, dat niet. Je kunt niet zeggen dat de tempel die weer gebouwd is na de terugkeer uit ballingschap, dat dat nou precies een kopie geweest is of een afbeeldsel van wat hier in deze hoofdstukken beschreven staat, met al die kamertjes en met al die maten en noem maar op. Dat kun je niet zeggen. Dat gaat niet alles op. Je leest ook geen opdracht daartoe. Dat de Heer later zegt, je moet nou de nieuwe tempel maken, precies naar de maat en de afmeting die ik aan Ezechiël getoond heb. Waar moeten we dan heen? We moeten heen naar het wonder, het onuitsprekelijke wonder dat God terugkomt. Dat God terugkomt. Die God die daar bij de poort had zien gereed om weg te gaan van zijn huis en van Jeruzalem en van het volk. Dat hebben wij in dit hoofdstuk horen lezen. Dat wonder. God, de heerlijkheid van God. Die komt terug van de weg naar het oosten. En u hoort weer die bekende stem. Die hij toch niet thuis kan brengen. Die hij niet uit kan leggen. Die stem als een geluid van vele wateren. En de aarde baat in het licht. Vanwege de heerlijkheid van die majesteit. Het was net, schrijft hij, zoiets als ik in het eerste begin gezien had, dat hemelse troongezicht. Van die onbeschrijfelijke en onuitsprekelijke gedaante. En dan ziet hij dat de Heere door die poort ingaat in de tempel. Hij komt door de weg van het oosten. En als de Heilige Geest hem dan in de voorhof brengt, niet om allerlei gruwelen te zien, zoals in het verleden, maar om te zien dat de heerlijkheid van de Heere het huis, dat tempelhuis, vervult. En dan hoort hij een stem van ene die met mij sprak uit het huis, dat nu weer woonplaats van God is. En hij hoort dat de Heere God toch in dat huis zijn troon zal hebben. En dat de zolen van zijn voeten daar zullen staan. En dat hij tot in eeuwigheid zal wonen onder de kinderen Israël. En dat ze hem zullen vrezen en hem zullen dienen. En dat ze hem niet meer zullen bedroeven met hun hoererijen. En dat zij hun eigen dorpel niet meer naast de dorpel van het huis God zullen zetten. Dat betekent in het verleden rukte de paleisbouw in Jeruzalem steeds verder op naar de tempel des Heren. En je zou bijna zeggen, de tempel des Heren kwam steeds meer in de schaduw te staan van de huizen en de begraafplaatsen van mensen en koningen. De onderscheiding werd weggenomen. Hoe langer, hoe meer rukte de stad op. De heerlijkheid en de visie van de mens. En overvleugelde de heerlijkheid van het huis des Heren. Zodat de graven in de buurt van de muur van de tempel kwamen te liggen. Terwijl de Heere toch de dood, de doden, onrein heeft genoemd. Geen gemeenschap mocht er zijn met zijn heilige dienst. Maar zegt de Heer, dat zal uit zijn. Dat zal dan niet meer gebeuren. En nu krijgt Ezechiël een opdracht. Mensenkind, wijs het huis van Israël, dit huis. Dit schitterende, dit prachtig, symmetrische huis. Dat wonderlijke huis. Waarvan je moet zeggen, waar is dat huis? Dat huis dat niet helemaal op kan gaan in die tweede tempel. Nee, want het huis dat Ezechiël ziet, is ergens toch anders, heerlijker, grootser, heiliger. Het heeft er wel wat mee te maken, die tweede tempel, en de heerlijkheid van die tweede tempel. Maar die twee kunnen elkaar toch niet volledig dekken. De tempel uit het visioen, en de tempel die straks weer herbouwd zal worden. Ik zou haast nog verder willen gaan. Is er één situatie denkbaar, één kerk te noemen, één dienst, waar het allemaal zo heerlijk, zo rein en zo heilig is, als dat Ezechiël hier beschrijft? Ervaren wij niet veel eer dat altijd en overal kruipt het menselijke en het vleeselijke er weer doorheen? Altijd weer is daar het zondige, altijd weer het onvolkomene. Waar is die werkelijkheid van die dienst van de Heere, waar de tempel en de altaren en de priesters en het volk op de voorhof, waar ze allemaal heilig zijn voor de Heere, priesters en koningen voor God? Dat kun je toch niet vinden. Ja, dat moet je toch niet te vlug zeggen. De profetie reikt naar de eeuwigheid. Naar de stad die fundamenten heeft, waar het volkomen zal zijn. Waar geen zondaar meer zal zijn. Tot zover loopt de profetie door, maar het begint hier op aarde. Hier begint het. Hier wordt enigszins de tekening gezien van het Rijk van God. Hier worden de voorproeven gezien en ervaren van de nieuwe aarde, waar gerechtigheid wonen zal. Hier begint God het grote werk, wat straks voltooid zal zijn. Dus je kunt het niet alleen op de eeuwigheid projecteren, en ook niet alleen op de tijd waarin wij mensen leven, deze eeuw. Nee, het geldt tijd en eeuwigheid voor zijn troon en hier beneden. Maar wat betekent dat dan? De tempel en die dienst tot beschaving. Wat betekent dat nu in ons geval? Waarom mag ik vanmorgen u deze boodschap brengen in verband met het heilig avondmaal? Daarom moet je eens luisteren. Nou moet Ezechiël, die moet ze als het ware een maquette voorhouden. Een mooie tekening waar alles precies op staat. De maten, de hoogte, de breedte, de muren, met hun poorten, behalve de westpoort, de westmuur, daar is geen poort. Want in het westen is de dood en gaat de zon onder. Het westen is voor het bewustzijn van de semiet, van de oosterling, de plaats van de doodschaduw, van het benauwende. En geen doodsmacht zal in de tempelheerschappij voeren. Daar zal niet inkomen wat gemeen en verontreinigd is. Maar overigens zijn er aan alle zijden die poorten. Ezechiël moet hun de tekening laten zien. Waarom? Opdat ze een indruk zouden krijgen van Gods goedheid, Gods heiligheid. Ook zijn genade en gunst. Alles gaat tegen de vlakte. In Jeruzalem zijn ze niet veilig zoals ze denken. Maar daar ver weg in Babel mag de profeet de ballingen, de tekening, de maquette tonen van een wonderlijk schone, symmetrische tempel. Met diensten, met offeranden, met priesters. En dat moet hij doen, opdat ze zich zouden schamen. En dat ze zouden zeggen, wij zitten hier. En dit is toch ook geen platte grond. Dit is toch ook geen tekening van die tempel, zoals die in Jeruzalem staat en vernietigd wordt. Wat is dit voor een schone tempel? Kijk eens naar die muren. Kijk eens naar alles naar de trappen. O, nou komt het bewustzijn boven, dat ik zo ver van huis ben. Dat ik niet om een goede gedrag zo ver van huis, zo akelig, zo naar daar neer zit in Babel. Maar dat ik daar zit, omdat ik een afgodendienaar ben. Omdat ik de Heere vergeten heb. En omdat ik denk of dacht met de vorm wel goed te zitten. Des Heere tempel, oh Jeruzalem, daar woont God in de ark. Dat is de ark, de cherubim. Kan geen kwaad gebeuren. Alles stort in puin. En de ballingen. Ook hun achterland gaat in vlammen op. Hier komt de tekening van de nieuwe tempel. Schaam u en wordt schaamrood. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader en onze kinderen tegen. Zo wilde de Heere nou werken bij die ballingen. Ezechiël, wijs het, laat het eens zien. Houd het eens voor de gezicht. Dan zal God met zijn geest wel weten wat hij daarmee doen zal. Om zondaren te beschamen als ze zien waar het ene verbrand en in puin gaat. Blijft God toch zeggen, er is een vast gebouw van mijn gunst bewijzen. En dat zal naar mijn gemaakt bestek in eeuwigheid rijden. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal mijn trouw ooit wankelen of bezwijken. Dat is de troost. Voor die tempeloze mensen in Babel. Dat is de troost voor zondaren. Die van het pad af. Geweken zijn, die in duisternis wandelen, die gebrek hebben aan alles wat het geestelijke betreft, die er zich ook niet uit kunnen ontworstelen. God toont de nieuwe tempel. In nieuwtestamentische woorden betekent dat: God toont u zijn Christus. Zijn heilrijk evangelie. Zijn trouw verbond. Dat in alles wel verordineerd is. En dat toont hij aan die ellendigen. Aan die verstrooiden. Die toch wel helemaal de moed moeten verliezen. Als ze horen. Dat er ook van Jeruzalem niets meer te verwachten en te hopen valt. En dat God ze het laat zien. Opdat de schuld zou komen aan hun kant. En zij zouden belijden. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Zo wordt nu dat heilige evangelie van die schone tempel die de Heere opgericht heeft in Christus Jezus. Die schone tempel van vernedering en van verhoging, van zijn lijden en van zijn sterven. Die schone tempel die ook gebroken is vanwege onze zonden. Die tempel wordt het volk voorgesteld. Wordt mij en u voorgesteld, opdat we ons zouden schamen, schaamrood worden, vanwege al onze ongerechtigheden. Om weer opnieuw verlangend te mogen worden gemaakt, uitziende. Om thuis te mogen zijn. aan zijn tafel. Om verlangend te mogen worden naar zijn vlees en bloed, dat waarlijk spijtig. Om verlangend te mogen worden vanwege dat offer dat de Vader gegeven heeft, de Zoon die hij heeft voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Beschaming. Kan dat? De Heere sprak toch ook, jullie hebben zo'n hoerenvoorhoofd, je bent door alle schaamte heen. Je weigert schaamrood te worden. Je nek is als ijzer zo hard, je wil niet buigen. Maar waar de eeuwige liefde komt, en die houdt ons die tempel voor en die dienst. En de geest is het die dat doet. In het heilige evangelie. Daar wordt die ellendige beschaamd. Daar valt hij van zijn inbeelding en hoogheid af. Daar is het werkelijk zo. Die eeuwige liefde breekt ons hart. Breekt onze opstand. Breekt ons tegenspreken en murmureren. Die geest doet getuigen met in de voorstelling van die heilige tempel, van dat heilige evangelie, van die Heere Jezus Christus. Doet die geest ons getuigen. Ik heb u zo jammerlijk tegengestaan en bedroefd vanwege al mijn ongerechtigheden. Wat een evangelie, dat nou die lijdende en stervende en opgestane Heren voorgesteld wordt om ons te beschamen. Om ons te laten erkennen. Ik ben het niet waard. Geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Zo wordt nou de kerk schaamrood. Als ze de maquette, de plattegrond, het patroon voorgehouden wordt in geest en in waarheid. Deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ten tweede, als zij schaamrood worden. Als je ziet, Ezechiël, dat hun hoofd gebogen wordt. Als je misschien hier en daar de gezichten een beetje ziet verbleken. Of een traan. Voorschijn komen die over de wangen valt. Als je ziet de onrust van onze beschaving, waar moeten wij toch heen? Dat is voorbij, die schone dienst. Daar passen wij niet meer bij, daar komen we nooit meer in terug. Als je dat ziet. En ze zich afwenden van schaamte van die mooie tekening. Vanwege al hun zonde. Als je dat ziet. Dan moet je het nog eens duidelijk uit gaan leiden. Dan moet je zeggen. Mannen, vrouwen. Ik merk dat jullie het niet makkelijk hebben. De grond wordt hier zo warm onder je voeten. Je laat die tekening bijna los. Alsof je handen eraan brandt. Je denkt bij jezelf. O Ezechiël. Wat moet dat met dat? Ik schaam me, ik schaam me. Dan moet je Ezechiël die mensen er nog dichterbij brengen. En dan moet je ze gaan vertellen wat het betekent. Dat huis. De hoogte en de breedte, de uitgangen en de ingangen. Al de vormen en de rechten en de wetten van de offers en alles wat er betrekking op heeft. Moet je ze uitgaan. Waartoe? Om ze nog verder in de put te drijven? Nee. Om ze te troosten. Om de treurige te geven sieraad voor as. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En dan moet je ze eens vertellen. Kijk, dit betekent Gods eeuwig partij blijven. Kunnen jullie geen partij meer zijn? Nee, man Gods, wij kunnen geen partij meer zijn. Want wij zijn van het spoor helemaal afgegaan. Luister. Die muur die je daar ziet hier rondom dat tempelcomplex. Dat betekent dat God eeuwig een volk in zijn armen sluit. Dat hij eeuwig muren rondom dat volk zal hebben. Hij zal heil tot muren en voorschansen stellen. Ik zeg het natuurlijk in nieuwtestamentische woorden, dat begrijpt u wel. En zie je, die afschuwelijke afgod, daar bij de poort naar het noorden, is weg. Zie je, die afschuwelijke afgodendienst daar in het duister voor het gedierte der aarde, is weg. Zie je dat die mannen die daar voor de zon bogen, ze zijn weg. Het is alles zo schoon. Zo heeft onze God een knecht gegeven. Een knecht om zijn werk te doen, om te zijn tot een verbond voor het volk. Stel het volk voor dat hij de weg gegaan is van kribbe tot kruis. Van de schoot van de Vader in de schoot van Maria. In de schoot der aarde. Dat hij de weg gegaan is van vernedering. Van verwoesting. Van strijd. Van droefenis en angst. En van helse benauwdheid. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijst. Op dat fundament zal rijzen. Daar is de nieuwe tempel in de geest. Waarin geen gebrek gevonden wordt. Waarin alles een heiligheid der heiligheden is. Tot deze tempel worden genodigd. Allen die zich schamen voor God vanwege al hun overtredingen. Tot die tempel worden genodigd en tot die maaltijd van de reine wijn. Allen die verlegen worden onder de verkondiging en de voorstelling van zulke God en zulke zaligmaker die zijn leven heeft gegeven voor vijanden. Die gestorven is toen wij nog vijanden waren. De zullige komt de boodschap, kom. Alle dingen zijn gereed. De tempel is er. De kamertjes zijn klaar. God onze God maakt tot koningen en priesteren goden. Kom tot de bruiloft. Er is een gewaad des lofs. Er is een kleed van heil. Er is vreugdeolie voor treurigheid. Kom, vrienden, drink, mijn liefde. De koning roept ons tot zijn paleis. Hier beneden reeds staat de tafel gedekt. Als er dan zijn, en die zijn er, toch? Die zich schamen. Die er niet meer bij horen. Zie dan op die schone middelaar. En gij zult van uw plaats getrokken worden. Gij zult niet kunnen blijven zitten. Aan de ene kant vervult het u met huiver, die heilige tempel. Jij hoort er niet bij. Jij bent veel te ver weg in ballingschap. Maar als God uitleg heeft, al zo lief heb ik nu de wereld gehad, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven. Dan wordt er toch getrokken. Aan alle kanten wordt er getrokken. Er wordt geweld, liefde geweld, op die zondaren gepleegd, om te komen tot zijn tafel. Hoe beschaamd we ook zijn. Hij zegt en wijst het aan. Jezus Christus alleen is de verzoening voor al onze zonden. In hem is een fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. Zou je dan geen moed scheppen? Zou je dan niet blij worden als het beleven mogen zondagavondmaal? Zondag krijgen we elke zondag de tekening voorgehouden. De plattegrond, hoe het zijn zal. Elke keer weer vervult schaamte ons hart. Zodat we menen te moeten besluiten. Het is niet voor mij. Ik hoor er niet bij. Ik ben te slecht. Maar dan gaat het woord verder en de Heilige Geest en zegt, ja, maar kijk nou eens goed. Dat heeft die Heer Jezus niet voor zichzelf gedaan. Maar dat heeft hij gedaan om zondaren zalig te maken. Om verloren zonen en dochters toe te roepen. Uw zonden zijn u vergeven. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat we zo getrokken mogen worden tot zijn tafel. Om te mogen ervaren. Wij wel. Wij hadden alles ten kwade gedaan. Wij gingen zelfs met onze tempel en altaren te gronden. Maar God heeft het ten goede gedacht. En hij zegt, vandaag nog, kom. En uw ziel zal leven. Amen.